Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 9 september 2018. Live vanuit Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Sinds vandaag is de zomer van 2018 echt over het hoogtepunt heen. De koninginnenrit van de Vuelta is achter de kiezen. En dat betekent dat het niet lang meer duurt voordat we op onze bank alleen Sven Kramer en Halfoede Pukkou hebben om naar te kijken. Aan de andere kant zitten we nog midden in een schitterende nazomer en een even schitterende Vuelta Ciclista a España. In de Asturische bergen zagen we lang Astana voorop rijden, de Uruk-hai van het peloton. En dan weet je dat er iets gek staat te gebeuren. De Night King, beter bekend als Superman Lopez, had plannen vandaag. Op de Lagos de Covadonga hing dichte mist en in de mist werd er gekoerst. En of er gekoerst werd. Boegman kon niet mee, Jon Isagirre kon niet mee. Oeran bleef achter en verdikke me, ook ons kelderman moest lossen. En over het grindpad op de top zagen we een Fransman opdoemen. Het is verhip een prachtige Vuelta geworden voor de Fransen. Met als dagwinnaar in de koninginnenrit Thibaut Pinot.
Pinot Kloek die bocht in en dan goed gelanceerd aan dat sluitstuk beginnen. We zijn 5 uur aan het koersen in een zeer zware etappe. Andermaal. En Pinot, dit pakken ze niet meer af. Het wordt nu vooral seconden tellen. Pinot komt de top 10 in. Het zou wel eens 8e of 9e kunnen worden in het klassement. Hij wint hier die mythische etappe op Lagos de Covadonga. I wish I could be in the south of France. In the south of France.
Sitting right next to you. Tim, daar zitten we dan weer in jouw huiskamer. Niet op de bank aan de eettafel ditmaal, maar zonder Jonne.
Ja, hij was lek gereden vandaag, Willem.
Ja. Niet eens, dit is niet eens een metafoor.
Het is gewoon echt lek gereden.
Ja, hij was daadwerkelijk onderweg om aan te schuiven hier aan tafel. Ja. En toen ging alles mis.
Ik denk dat Laurens ten Dam aan de verkeerde kant van de weg op hem aan het wachten was.
Hoe bedoel je? Oh, ja. Tour de France grapje. Het is een beetje laat voor, hè?
Of too soon voor deze grap.
Ja. Misschien. Hey, je hebt een bruid gevonden om af en toe per WhatsApp in te bellen, begreep ik.
Ja, ik dacht, we vragen gewoon even aan hem. Want Jonne is toch een beetje onze veelkijker altijd. Die komt altijd aan met leuke feitjes uit de ronde van Omaan. Of de ronde van Ivoorkust.
Ja.
Dus ik vroeg aan hem...
Of andere exotische plaatsen zoals Groot-Brittannië.
Ja, precies. Er is superveel tegelijk bezig, hè, op het moment. En iedereen is ergens anders aan het oefenen voor het, of aan het inrijden voor het WK.
Ja.
Dus ik vroeg aan hem, kan je ons niet even updaten over hoe het ervoor staat in de, hoe het afgelopen is met de ronde van Groot-Brittannië? En hoe het ervoor staat in Montreal? En volgens mij is ook de ronde van Kroatië net afgelopen of nog bezig.
Daar denk ik het mijne van. Maar laten we maar even luisteren wat Jonne ervan te vertellen heeft.
En wat betreft de andere koersen waar je mij naar vroeg. De ronde van de Tour of Britain is verreden, inderdaad. Dat klopt. Die is vandaag geëindigd, de laatste etappe in een massasprint. Gewonnen door Caleb Ewan. En dat mocht ook wel eens, want hij volgt Greipel op bij Lotto. En Greipel had al 2 etappes gepakt deze Tour of Britain, dus dat was fijn voor hem. Het eindklassement is voor Alaphilippe en die bevestigt daarmee in mijn ogen zijn kandidatuur voor het WK. Maar met een leuk detail is dat Wout Poels eigenlijk de enige aankomst bergop pakte. En daarin versloeg hij Alaphilippe ook. Dus wat dat betreft is hij wel een mooie dark horse voor het WK. En ja, in mijn ogen is hij binnen de Nederlandse selectie ook wel de beste afmaker. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. De ploegentijdrit werd overigens gewonnen door Lotto Jumbo voor Quickstep en Katusha / Tony Martin. Ook hoopvol voor het WK. Zeker omdat Froome en Thomas niet starten op het WK. Ja, mist Sky toch best wel wat van zijn trein. Dus ja, dan zijn Sunweb, BMC, Quickstep en dus ook Lotto Jumbo wel kanshebbers, lijkt mij. En ja, as we speak staat de ronde van Montreal aan op het achtergrondje. Afgelopen vrijdag al, het is een tweeluik altijd met de eerste Tour of Quebec en daarna Montreal. Quebec was afgelopen vrijdag, mooi parcours met een prachtige aanval van Peter Kennock. Die op Eurosport werd verbasterd tot Kenau. Ik weet niet zo goed hoe ze het daar wilde uitspreken, maar het was echt heel raar. Die hield het tot 400 meter voor de streep vol. Toen werd het toch een sprint waarin Matthews won en Greg voor de derde of vierde keer tweede werd. En ook telkens achter een ander iemand, dus dat was wel geinig. Dus ja, voor vandaag kan je die denk ik ook weer voor een mooie tweede plek opschrijven. En tot slot vroeg mij nog naar de ronde van Kroatië. Maar die is volgens mij alweer een tijdje geleden en werd gewonnen door Sivtsov. Maar die is volgens mij ook weer geschorst wegens EPO. Dus misschien dat Pieter Weningen dan nu heeft gewonnen, want die werd tweede. Maar misschien bedoelde hij in plaats van Kroatië de Tour de Côte d'Ivoire. Want die is vandaag gestart met een rit in lijn. Oh nee, niet. Ja, van Bouaké naar Bouaké. En die is gewonnen door Jodele Tella uit Cameroen. Nou, misschien ook wel leuk om nog te vermelden.
Waarom dacht jij het jouwe over deze drie koersen?
Nou, nee, over de Tour de Kroatië. Die was natuurlijk al een tijdje geleden. Maar die zat in jouw hoofd omdat Sjutsu of Sjutsov, zoals Jon hem waarschijnlijk noemt, dat die reed nu de Vuelta. Die heeft hij net geschorst, natuurlijk. Dus dat was net in het nieuws. Oh. Dus vandaar zat die koers waarschijnlijk ook in je hoofd.
Oh, jij wilde even zeggen dat jij wel echt wel degelijk goed op de hoogte was hiervan.
Ik had het afgelopen weekend heb ik veel
genoteerd.
Nee, het afgelopen weekend heb ik veel gekeken. Dus ik heb veel. Dus als ik de ronde van Kroatië was geweest, had ik hem wel gezien.
Wat heb je nog meer gekeken?
Nou ja, die Energy Tour of Britain heb ik wel gevolgd. En met name die etappe waar Jon het over had. Dus die bergetappe, die Pools won, dat was wel echt heel erg indrukwekkend hoor. En ik ben het met Jon eens. Ik vind Pools echt een outsider voor het WK. Ja. En niet alleen omdat hij zelf zo goed in vorm is en een goede Nederlandse ploeg heeft. Maar ik geloof altijd, kijk, bij het WK's heb je altijd een soort dubbelheid. Dus dat je altijd dubbele loyaliteit hebt van enerzijds de nationaliteit en anderzijds de ploegen waar die mensen voor rijden. En Dat tweede, dus die ploegen waar mensen voor rijden, is lang niet altijd een soort van actieve loyaliteit. Als in dat andere mensen voor je gaan rijden. Maar ik geloof wel dat het bij Pools meegespeeld dat hij afgelopen tijd heel veel voor Sky heeft, voor heel veel Sky-renners heeft betekend. Dus ik vermoed niet dat de Sky-jongens heel hard achter Pools aanrijden op het moment dat hij gaat, voor de winst gaat. Hij heeft nog wat te goed, hier en daar, denk ik.
Maar in dit geval is het vooral dat Kwiatkowski of zo zijn benen stil moet houden, toch?
Ja.
Of wie verwacht je nog meer van Sky?
Ja, ze zitten natuurlijk overal, hè? Die Skybots.
Ja, dat is waar.
Ja.
Nou, het scheelt dat Bernal waarschijnlijk... Nee, die doet niet mee.
Ja.
Die is niet mee met Colombia.
Ja. Nou ja, dat blijft nog wel genoeg over. Maar Kwiatkowski inderdaad, bijvoorbeeld.
Maar volgens mij moet Pools rijden voor Dumoulin en Mollema.
Ja? Ja, ik weet het niet. Ik denk, volgens mij is het zo'n zware koers dat ze gewoon tijdens de rit, tijdens de koers beslissen wie er gaat winnen. Nederland heeft echt een beetje een rare ploeg, hè? Super sterk. Maar grappig is dat de top 5, als je zeg maar de kanshebbers gaat noteren, dan kun je 5 betere renners noemen dan elke Nederlander. Maar ze kunnen allemaal top 10 rijden. Dus dit wordt echt. Dus als ze het goed uitspelen, dus ook als ze durven gewoon tijdens de koers te beslissen voor wie gaan we, want wie heeft de beste been, of gewoon wat gebeurt er tijdens de koers waar we vrede mee hebben, dan kan het echt voor ons zo'n mooi WK worden.
Ja, ja. Maar ik, als het maar niet een Brit op 1 wordt en een Nederlander op 2, Willem. Want meer van dat kan ik niet verteren dit jaar.
Dat is waar. En de andere koers, de Ronde van China, is ook begonnen.
Oh ja. En? Gebeurt daar nog iets?
Nou, ja, gebeurt daar nog iets? Dat is een goede vraag. Ja, dus ik had de finale even op YouTube teruggekeken.
Oh, oké.
Dat was niet. Maar het leuke was dat een oud collega van Jetse Bol won. Van Manzana Postobon.
Oh, die daar nog steeds zit.
Ja, Juan Sebastian Molano. En die had ik vorig jaar in mijn Vuelta Pour opgenomen op aanraden van Jetse. Maar die bakte er toen niet zoveel van.
Oh, jammer.
Maar goed, in de Tour of China kan die het wel, blijkt.
Daar heb je zeker niet aan een prono meegedaan in de Tour van China.
Nee.
Maar het is wel leuk dat iedereen dus een ander verloop kiest. Of een andere voorbereiding voor het WK kiest. Ja. Althans, als je José en Michel mag geloven, draait alles om voorbereiding op het WK. Mm-hmm. En ik had verwacht dat er al een hele rits aan renners zou zijn afgestapt in de Vuelta.
Ja.
Omdat het WK eraan komt. Maar dat is helemaal niet zo.
Nee, ik weet niet zo goed waar dat dan ligt. Of dat de Vuelta minder zwaar is dan ze dachten. Of dat ze denken dat ze het beter gaan doen om nog even te blijven. Maar volgens mij Sagan sowieso, die was al van plan om af te stappen. Om eerder al af te stappen. En,
ik zag ze dikke kont gewoon in beeld hoor vandaag.
Ja, precies. En ja, voor Nibali is een beetje. Daar is ook een beetje de vraag wat hij nou eigenlijk nog aan het doen is. Je ziet hem af en toe gaat hij in de vlucht en dan probeert hij in ieder geval wat. Het lijkt een beetje alsof hij het echt als een trainingsronde beschouwt. Gewoon koershardheid opdoen. Ja, het is moeilijk te zeggen. Maar ja, je weet het toch pas daar, weet je wel, wat uiteindelijk de beste voorbereiding zal zijn gebleken. Misschien wint er straks een renner die gewoon een maand lang rust heeft gehad.
Zoals
Laurens ten Dam.
Oh, ten Dam.
Ja, maar helaas, hij gaat niet mee.
Nee. Laten we het over laten we het goed zeggen. Vuelta Ciclista a España.
Ja.
Hebben. Maar we hebben eerst nog een paar rectificaties waar we even doorheen moeten lopen.
Ja,
we hebben het weer goed gedaan, hoor. We hadden weer een goede score.
Ja, precies.
Ik vind ook dat rectificaties steeds van een poëtischer niveau worden. Het is niet meer dat mensen tegen ons zeggen, ja, jullie hadden het verkeerd wie er 16e was geworden in de Ronde van China.
Mm-hmm.
Maar het zijn steeds meer toespitsingen op de details.
Driek naar muggenzifterij, wil jij zeggen?
Nee, juist integendeel. Ik vind juist schitterende rectificaties.
Nou. Rectificaties op de vierkante centimeter. Oké. Okay. Nou, we hadden er eentje in ieder geval van Bart Vriends. Die was niet de enige overigens die ons wees op. Ik was aan het zoeken naar de Spaanse renner die het ooit heel goed deed in de Vuelta. En vervolgens bij Vacan Soleil tekende en al last had van enig dopingverleden en eigenlijk nooit voor Vacan Soleil heeft gefietst. Volgens mij letterlijk niet één koers voor Vacan Soleil heeft gefietst. En ik kon niet op zijn naam komen, maar dat was natuurlijk Ezequiel Mosquera.
Schitterende naam.
Ja, Ezequiel Mosquera.
Daar was ook Vacan Soleil was zeer gebaat bij zo'n naam tussen alle Nederlandse boeren.
Ja, wat een totaal dubieuze periode was dat van Vacan Soleil. Toen hadden ze namelijk ook Rico gehaald en zo. Volgens mij was er nog wel meer aan de hand.
Volgens mij wilden ze toen een World Tour licentie. Dat was het belangrijkste voor hun. En toen gingen ze renners kopen die vrij waren. Nou, de reden waarom ze vrij waren, dus inmiddels duidelijk.
Ja. En toch veel punten op hun naam hadden. Ja, dat klopt. Ja, we hadden Koert Verdouw wees ons erop dat Marcel Kittel natuurlijk niet voor strong hair vecht, maar voor good hair.
Oh ja.
Terecht.
Ja, kijk, zie je, dit is wat ik bedoel met poëtische, poëtische rectificaties, Willem.
Nou, als je daarvan houdt, dan heb ik nog de ultieme heb ik nog. Van Anton Canis, die ons vertelde dat we refereerden aan onze favoriete, ons beeld van onze fantasy, favoriete fantasy koers, waarin een deel met je as over de plas zou zitten. Waar we Talantenzeeën in de lucht zouden combineren met de Vuelta de España en de geitenpaden daar. Maar we refereerden aan met je as over de plas, maar dat is natuurlijk het verkeerde onderdeel. We bedoelden fiets hem erin. En nou hebben die twee, ik heb het even nagezocht precies, want ik wil natuurlijk wel gewoon nu voor eens en voor eens voor altijd hebben opgehelderd. Met je as over de plas en fiets hem erin waren echt wel twee gerelateerde onderdelen. Maar waren het niet dat met je as over de plas met vierwielige voertuigen was en fiets hem erin daadwerkelijk met de fiets. Dus we hadden inderdaad fiets hem erin. Dat is het dunne balkje dat over het water ging.
Nou ja, en op zich is het ook wel beperkt te denken dat de Giro de komende jaren nog alleen maar gaat over tweewielers.
Ja.
Dat sluit niet uit dat er zomaar vierwielers in voor gaan komen.
Nou, wat ik zat net, wij luisteren volgens mij allebei naar de Cycling Podcast.
Hmm. Huh? Soms ja, bij tijd en mijlen.
Nou, ik vind hem nu dus tijdens de Vuelta is heel leuk. Ook omdat er is niet zo heel veel anders dan, volgens mij zijn wij en de Cycling Podcast de enige die nog zo'n beetje vast uitzenden. De Tour was het super druk, maar inmiddels niet zo meer. Maar die hadden dus gisteren hadden ze een segmentje over de toekomst van de Vuelta. En die hadden het eigenlijk over de geitenpaadjesmoeheid die op begon te treden. Namelijk dat we het wel een beetje hebben gezien, zeg maar. Dat het nieuwe van we gaan alweer een geitenpaadje op is er wel een beetje af. Dus zij waren een beetje aan het zoeken, wat is nou de next frontier? Als je over Grand Tour Racing hebt. En daar zei ja, eigenlijk waar ze al heel lang over praten is dat ze gewoon de hoogte in moeten. Dus dat ze hebt op de Sierra Nevada kun je tot 3300 meter klimmen. En dat is dus, ja, dat is, dus nu gaan ze, laten we zeggen, de Tour en zo, dat gaat tot net boven de 2000 meestal. En boven de 3000 is echt een ander verhaal. Dan ja. Weet je wel, er wordt de lucht
andere renners ook goed in.
Ja, nou ja, we weten niet wie daar goed in zijn. Maar waarschijnlijk Colombianen.
Ja.
Dat is altijd het antwoord uiteindelijk. Maar, maar dat zou dus de next frontier voor de Vuelta zijn. Maar het heeft ook allerlei logistieke uitdagingen en zo. Om alles, ja, je moet al die spullen en zo daar krijgen. En het doet wat met een mens als je op 3000 meter moet functioneren. Maar dat vond ik heel leuk dat ze daar een segmentje over hadden. Dus ja. Een luistertip, die cycling podcast mag echt wezen, deze Vuelta.
Ja, je moet altijd, de cycling podcast is denk ik de meest informatieve podcast. Yeah. Een hele goede journalisten die dat maken, maar hij is ook een beetje monotoon.
Yeah.
Dus het is altijd een beetje moeilijk. Ik vind het moeilijk om me daarop te concentreren.
Yeah.
Ze zijn ook, ze wensen niet echt grapjes te maken of zichzelf frivoliteiten te permitteren.
Nee.
Maar het is gewoon informatie, Willem.
Het gaat daar nooit over te land en zeen in de lucht. Dat moet je wel vertellen. Nee, maar ze hebben ze hebben verschillende afleveringen, maar die kilometer zero, dat is zeg maar, dat is
hun specials.
Ja, dat zijn hun specials. Die zijn altijd, dat vind ik echt altijd aanraders. Dus die ging vanochtend bijvoorbeeld over over de ontwikkeling van de verzetjes in het peloton. Dus dat vroeger of in de jaren 90 was het not done op een mini bergverzetje te rijden. En toen kwam Lance Armstrong, toen veranderde alles, want die ging in één keer op cadans fietsen, zeg maar. Heel hoog beentempo en zo. Heel veel omwentelingen. En toen werd het in één keer bonton om steeds lichtere verzetjes te monteren op je fiets. En dat was natuurlijk vandaag, zagen we dat natuurlijk ook weer. Dat short, weet je wel, van die super steile muren waar je eigenlijk met superveel omwentelingen niet vooruit komt. Maar ja, dat is wel de enige manier om het te doen. Want met echt super zware versnellingen red je dit niet.
Hoe zou Jan Ulrich het gehad hebben, hè, in deze tijd?
Ja.
Die rijdt gewoon alles in het zwaarste verzet.
Ja, nou ja. Ja, dus de vraag of dat hij dit was opgekomen überhaupt. Waarschijnlijk zwenkend, zwalkend.
Ja. We hadden nog een rectificatie van Stijn van Bossegem.
Mm-hmm.
Want we hadden het in de vorige aflevering over de Ardoziër, zoals ik het toen noemde. Want ik raakte in de war van het Engelse lidwoord dat voor stond.
Ja.
Maar Stijn van Bossegem, die rectificeerde ons. En die zei, je noemde iemand die een rectificatie stuurde met een Twitter-handle, hoe ik toen uitsprak, was Ardoziër. Als je het zo schrijft, spreek je het uit als Ardoisier op zijn Frans. Dat is de man op de motor die de voorsprong van de kopgroep komt doorgeven op zijn krijtbord. Nou, dat is toch ook een schitterende rectificatie. Ik had geen idee. Dat is dus de Ardoisier.
Precies. En we hadden nog Wilco C. Kelderman. En de kwestie Peter R. de Vries, die Jonne aansneed. En waar Jonne bij hoog en bij laag beweerde dat Peter de Vries de R erbij had verzonnen. Maar volgens Wikipedia en vele Twitter-gebruikers die ons erop wezen dat de R wel degelijk voor Rudolf staat. Peter Rudolf de Vries.
Ja, het spreekwoord hierbij luidt, mooie verhalen moet je niet doodchecken, Willem.
Nee, dat is ook zo. Dus het is gewoon, hij heeft er me gewoon zelf bij verzonnen, net als Wilco Kelderman.
Ja, dat is ook schitterend toch dat hij een C bij zijn naam heeft verzonnen.
Ja.
Was je expres op zoek naar de WC Kelderman?
Nee, dat ontstaat gewoon.
Ja, dat is toch grappig. Was misschien meer een initiaal voor Dumoulin geweest.
Of voor Lars Boom.
Voor Lars Boom.
Mensen die campers op zoek om in te gaan poepen.
Precies.
Hey, Jonne zouden wij meebrengen, maar die reed lek. En toen hebben we jouw voorraadkast geplunderd.
Ja.
Wat vond je?
Nou ja, nu fiets je mijn... ik wilde zeggen dat ik Montepulciano heb aangeraden gekregen van mijn Asturische buurman.
Oh.
Maar dat is dat verhaal heb je nu gedwarsboomd. Nee, het is inderdaad gewoon een Montepulciano, maar het is wel weer een rode wijn. En na een zomerlang bier drinken, mm-hmm, is dat misschien ook wel gewoon goed, weet je, over onze darmflora.
Om weer eens wat variatie te hebben.
Ja, gewoon weer wat wijn. Okay. Zitten weer andere vitamine in, Willem.
Nou, schenk er maar in, Tim.
Schenk er maar in,
ja,
en dan door naar de koers.
Ja, precies. Laten we mee. Nee, ja, vandaag, dat was natuurlijk het hoogtepunt van het weekend eigenlijk. Althans, zo werd het ons voorgespiegeld. We gingen vandaag van Ribera de Arriba naar Lagos de Covadonga. Het was een rit van 178,2 kilometer met heel veel verschillende heuveltjes in. De Mirador del Fito, die gingen we zelfs twee keer op. En we finishten op Lagos de Covadonga. Lagos de Covadonga is een... ik noemde hem vorige keer een beginnende klassieker, maar Lagos de Covadonga is wel... Daar worden Spanjaarden wel warm van als ze die klim zagen. En nu ik hem zelf weer eens live heb gezien, dacht ik, ja, ik snap het wel. Want het is natuurlijk ook een beetje een heilige berg met die... wat is het? Een soort basiliek die er in Covadonga staat. En die twee meertjes daar. En ik vond dat open kapelletje, wat er heb je dat ook gezien?
Ja.
Ja, ik snap wel. In katholiek land ja. is dat natuurlijk wel een magische aankomst.
Maar Michel en José noemden het een beginnende semi-klassieker.
Echt?
Ja.
Oh, jeetje.
Die waren nog
kritisch. Dus had jij woest voor de televisie natuurlijk.
Toen zei ik, ik schudde gewoon nee. Michel en José, wat zeggen jullie nu? Ja. Maar ze zeiden dat er maar één echte klassieker was in Spanje. En dat is, waar Kelderman vorig jaar als tijd verloor. Die, hoe heet hij nou? De beroemde berg uit Spanje. Die ze...
Geen idee.
Nou, kom maar zo op.
Okay.
Jammer. Maar het is een bijzondere rit vandaag. Koninginnenrit.
Yeah.
En de Mirador del Fito is bekend natuurlijk... omdat Indurain daar van zijn fiets stapte in 2006.
Yeah.
En daar de Vuelta, de handdoek in de ring gooide in de Vuelta destijds... en vlak daarna zijn carrière beëindigde.
Jij bedoelde de Angliru.
De Angliru, ja, precies.
Zijn we dat ook meteen opgehelderd?
Yes. Hoeven we niet volgende keer weer 28 poëtische rectificaties te doorlopen.
Nee, precies.
Maar dit was dus voor Indurain en voor de Spanjaarden natuurlijk een beetje een traumatische beklimming daardoor. Hè?
Mm-hmm. Viel vandaag wel mee, eigenlijk.
Ja, ja. Voor de Spanjaarden.
Ja, er was hoop. Werd vast veel hoop voor de Spanjaarden op deze klim.
Maar nog over tragische Spanjaarden. Je gaat nooit wie er in 2010 op deze berg won, Willem. Hij was een halve minuut langzamer dan Pinot vandaag.
Ja.
En werd na de Vuelta betrapt op HES, H-E-S. Een middel dat bloeddoping kan maskeren. Maar heeft altijd bij hoge laag beweerd dat hij nooit bloeddoping heeft gebruikt.
Quintana was, die is niet, die is twee, dat was twee jaar geleden, dus die kan het niet zijn.
2010.
Ja, ik weet niet. Dat klinkt als, dat is het een of andere vage Spanjaard?
Nou, dat kan je wel zeggen.
Wie was
Ezequiel Mosquera.
Won die in 2010?
Ja.
Oh, oké.
Maar dat is toch wel stug. Een halve minuut langzamer dan Pinot.
Ja.
En vandaag gaat dus ook nog een beetje tegenwind.
Ja, maar...
ja, dit zou Michael Barbaro, zou je zeggen.
Ja, maar ja, het wielrennen heeft zich erg ontwikkeld, hè, sindsdien.
Ja, precies. Goed, de kopgroep die ontstond. Dat is natuurlijk waar het altijd begint met dit soort etappes.
Ja, mag ik de samenstelling doen?
Ja, zeker.
Vind ik altijd leuk. Ivan Garcia Cortina van Bahrein Merida. Nicolas Roach, die er weer voor de zoveelste keer bij zat. Erviti hebben we ook al veel eerder gezien. Rijdt ook een hele goede Vuelta. Ben King, winnaar van twee etappes. George Bennett, dat was de klassementsman die in één keer naar voren schoof. Met Danny van Poppel.
Had gisteren een hele moeilijke dag gehad, hè, Bennett. Ja, dus die mocht wel rijden van iedereen.
Feline en Bauke Mollema van Trek. Pierre Roland. Tao Geoghegan-Hart van Sky. Nick Schultz. Van Caja Rural en Valerio Conti van UAE.
Nou, dat waren wel gezichten waarvan een zeer groot aantal al eerder hebben gezien.
Ja.
Maar ik vond vooral Danny van Poppel wel een beetje het hoogtepuntje van mijn dag vandaag.
Nou, hij reed goed.
Hij reed supergoed.
Ja.
Maar hij is echt zo'n rond sprinterslichaam. Maar hij reed echt hard de berg op.
Ja, hij hield het veel langer vol dan ik dacht. En dat is wel goed hoor. Dus hij zei zelf ook dat hij er heel blij mee was. En dat het hem veel vertrouwen gaf voor de derde week.
Misschien is het wel een hele goede knecht. Zo'n knecht die gewoon zeg maar in een tour-etappes de eerste drie beklimmingen van de derde categorie keihard op kan fietsen.
Ja, maar het is natuurlijk... misschien. Maar het is
kracht.
Het is natuurlijk een supergoeie renner. Dus hij, het is een beetje... het is natuurlijk een beetje een budget Sagan. Ja. Eigenlijk, zeg maar. Ja. Maar Sagan kan dit natuurlijk ook.
Nou, of een potentiële Sagan. Want maar dit ziet er echt heel anders uit eigenlijk.
Is niet het potentiële Sagan. Dat is, zeg maar, dan kom je in de categorie Mathieu van der Poel, zeg maar.
Ja.
Dus dat is... dat niveau gaat hij denk ik niet redden. Of dan zou hij me zeer verbazen. Maar het is wel nog een jonge gast die al heel ervaren is. Maar nog echt heel wat jaren op de fiets kan zitten. En dit zijn wel weer, volgens mij weer stappen in zijn ontwikkeling, weet je wel? Dat je in één keer dit soort dingen ook kan. Dan ben je al wel, en we zitten al wel einde tweede week Vuelta. Dus het is niet, je zit daar niet uit geluk, zeg maar. Want het hele peloton wil hierin, wil in deze groep zitten. En Danny van Poppel zit er en die rijdt gewoon, die heeft gewoon de hele tijd het heel veel werk gedaan.
Ja, ik deed me vooral denken aan zomergasten met Louis van Gaal. Nee, maar Louis van Gaal die vindt altijd even als een groot...
Totale mensprincipe. Ja. Zag jij daar in
Ja,
in
ik zag
kopgroep.
Het totale mensprincipe fietsen. Nou, daar hebben ze bijnaam. Maar nee, Louis van Gaal die gaat er natuurlijk altijd prat op dat hij voetballers op een andere plek neerzet. En dan ontdekt waar ze eigenlijk goed in zijn. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld Dirk Kuyt op linksachter, weet je wel, op 2K. Maar dat was nu met Danny van Poppel. Die reed daar, ik had het gevoel dat hij min of meer per ongeluk daar in een aanval zat. Die over zoveel bergen ging. Maar ineens reed hij heel erg goed.
Ja.
En misschien kom je achter dat het een ander soort renner is.
Ja.
Die als wij hem altijd beoordeeld op. Wat doet hij daar? Hij is een sprinter. Hij moet mee sprinten.
Ja. Nou, ik denk dat dat ze het wel redelijk goed hebben. Dat hij een uitstekende aankomst heeft voor iets lastige ritten waar je met een grote groep aankomt. Dan is Danny van Poppel een hele goeie om erbij te hebben. Ik weet niet of hij nu in één keer een hele goede klimmer wordt, hoor. Lijkt me sterk.
Ik vind het een frivole bergheid, Willem.
De Nederlandse Colombiaan Danny van Poppel. Ja.
Precies.
Ja. Maar veel interessante namen sowieso. Mollema ging voor de bolletjes, hè?
Ja, dat was. Ik begrijp eigenlijk niet hoe die precies over die bolletjestrui denkt. Want ik heb hem ook een paar keer niet mee zien sprinten. Mm-hmm. In de vorige etappes. Ja. En nu ging hij ineens wel weer meedoen.
Ja, hij zei dat hij ervoor wilde gaan. Mm. En dat er nog genoeg punten te rapen waren.
Na afloop vandaag of vooraf?
Nee, na afloop, ja. Hij had al vrij snel door van we komen niet echt. Ver genoeg weg om kans te maken op de ritzegen. Dus ik ga gewoon oprapen wat er ligt aan bolletjespunten en aan bergpunten. En dat lukte heel erg goed. Dus hij heeft volgens mij kan tevreden terugkijken. En hij reed weer fantastisch in de aanval.
Ja, ja hij is een van de meest ervaren aanvallers, hè, van zo'n clubje. Want hij was ook degene die de hele tijd aangaf wanneer mensen moesten gaan rijden en zo.
Mm-hmm.
Ik zag hem heel erg coachen, zeg maar. En zelf zijn beurten pakken. En heel erg nobele rijder natuurlijk.
Ja, dat is waar. Ja, en hij had... het was jammer, want ik had toen ik de kwaliteit... Als je de kwaliteit van de vlucht ziet, zeg maar, dan... Als George Bennett er niet bij had gezeten, dan had deze groep zeker voor de winst kunnen gaan.
Ja, ze wilden het gat staat, klein houden op
Bennett. Ja, Bennett staat natuurlijk best wel ver weg. Maar je wil, als je eenmaal zo'n renner ver weg hebt, op afstand hebt gezet, dan dat werk heb je ook niet voor niks gedaan. Dus ik snap wel dat ze die niet 10 minuten geven.
Maar ik denk niet dat het om Bennett ging. Want Astana ging echt al heel vroeg op kop rijden.
Ja.
En die wilde gewoon voor de etappe-overwinning vandaag. Die wilde gewoon het gevoel dat ze de etappe-overwinning hadden opgeschreven.
Mm.
Want ze gingen al het werk voor Mitchelton Scott doen, al de hele dag.
Ja, ik geloof niet dat Astana...
een tactiek heeft, een coherente tactiek.
Nee, maar ja, misschien wel hoor. Maar ik denk wel dat het meespeelt dat Bennett in zo'n groep zit. Laten we zeggen ze hadden ze rust nog een paar minuten meer kunnen geven. Weet je, want dan hadden ze het namelijk achteraf hadden ze het ook niet gered. Want die groep, volgens mij, werd op 9 kilometer voor de streep. Werd de laatste van de groep alweer teruggehaald.
Ja.
Dus dat is natuurlijk heel erg vroeg. Dus ze hebben gewoon geen risico willen nemen. Ook niet. En ik denk dat dat wel echt wel met Bennett te maken heeft. Die laat je gewoon niet weer terugkeren in het klassement. Want het blijft gewoon een gevaarlijke klant.
Misschien.
Hmm.
Maar ik vond het wel indrukwekkend hoe Astana reed vandaag. Ze zaten ook lang met veel man.
Ja.
Erachteraan.
Ja.
We zagen nog even tussendoor gingen ze de tweede keer de Mirador Del Fito op. En daarin won Ben E. King wel van Mollema dit keer.
Mm-hmm.
Dat
was jammer.
Een geduchte kandidaat. Zeker. Was Mate eigenlijk niet mee?
Ja, omdat hij niet zo goed kan klimmen.
Oh, ja, dat is wel jammer van deze.
Mate is het wel echt... Dat is volgens mij die betaalt nu volgens mij gewoon de tol van de eerste anderhalve week in de spotlights en in de aanval. En proberen aan te klampen. Het is gewoon op bij de jongen. Dus dit wordt gewoon, het wordt nog een leidersweg, denk ik, tot aan Madrid. Maar die gaat de bergtrui niet winnen, hoor.
Het wordt King of Mollema.
Die zou ik opschrijven, ja, als een van de twee. En volgens mij Superman Lopez, die kwam ook nog wel aardig dichtbij. En dat is natuurlijk een beetje van hoe gaan die bergetappes van in de komende week zich ontwikkelen. Hè? Dus mag er dan een groep wegrijden, dan hebben Mollema en King kans. rijdt de GC, het algemeen klassement. Wil die ook voor de ritzegers gaan, dan is natuurlijk Superman Lopez een hele belangrijke kandidaat. Dus daar zal het een beetje van afhangen.
Is nou een voordeel of een nadeel voor Mollema dat alle klassementsrenners nog zo dicht bij elkaar staan?
Hoe bedoel je? Voor de bergtrui?
Ja, want het is, betekent dat ze dichter bij de kopgroep zullen blijven als ze gaan... Als ze weer de berg in gaan?
Nou ja, volgens mij hangt het er gewoon vooral af wie er in de kopgroep zit, denk ik. Je zou kunnen zeggen dat leidt... Ja, het is zo, ja, het is voor allebei is wat te zeggen. Je zou kunnen zeggen, daardoor gaan ze meer naar elkaar kijken en zijn ze meer gefocust op elkaar dan op wat er voor in de koers gebeurt.
Of je zou kunnen zeggen, omdat er nog zoveel man dicht bij elkaar, zoveel van de toppers dicht bij elkaar staan, hebben ze allemaal nog kans voor het klassement. Mm-hmm. En gaan ze niet voor de dag, gaan ze niet een ploeg laten rijden voor de dag.
Ja, dat zou kunnen.
Dus
ja.
Dan is het makkelijk om
ja, te maar ze moeten ook, dus ze zullen ook verschil moeten maken. En dat zou weer betekenen dat je de koers weer zo hard mogelijk wil maken. En dat betekent dat je gewoon à la Astana van vandaag zo hard mogelijk op kop gaat rijden in de hoop dat je daarmee anderen kapot rijdt. Nou, dat lukte Astana vandaag. Met Boegman en Kelderman en Galopin, die werden er allemaal afgereden. En dat is natuurlijk ook, weet je wel. Dus je probeert de ander de adem te ontnemen en dan je actie te maken.
Goeie knecht, hè, Freile. Dat is altijd handig als je die in je ploeg hebt.
Ja, ja, ja. Ja. En Bilbao en zo, dat zijn echt zijn hele goeie. Echt een goede ploeg.
Op dit moment in de koers lag Aru al ongeveer 2,5 minuten achter. Dat doet mij toch pijn, hè? Ja. Ik heb nog gewoon geen één bliksemdemarage van hem mogen zien, deze Vuelta.
Hij heeft een beetje een kittelseizoentje. Dus het is,
slecht haar. Ja. Of strong hair.
Strong hair, ja. Slap haar heeft hij, Aru.
Season.
Je ziet het als haar. Het is slap, het is futloos.
Het is futloos. Ja. En toen lag Kwiatkowski op de grond. Dat is toch iemand die je niet heel vaak op de grond ziet liggen.
Nee, die had ik even gemist. Wat gebeurde daar?
Ja, ik heb eigenlijk niet gezien hoe die gevallen is. Maar ineens, het was een valpartij midden in het peloton, waar maar twee renners bij betrokken waren. Genier en Kwiatkowski.
Ah, oké.
Ik vind wel dat Kwiatkowski zo vrolijk als hij kan kijken in zijn Instagram-filmpjes. Mm-hmm. Zo chagrijnig zit hij altijd op de fiets. Ik heb Kwiatkowski echt nog nooit enige emotie op de fiets zien vertonen. Ja. Zelfs niet als hij valt, kijkt hij gewoon neutraal, neigend naar chagrijnig.
Ja. Ik vind het op zich een mooie uitgangspunt.
Ja,
ik vind helemaal niet dat hij op zijn Instagram zo vrolijk is. Ik vind juist altijd dat hij ook altijd hetzelfde hoofd trekt.
Ja, wel vrij neutraal, maar wel met een soort oolijke glimlach, toch?
Ja, hij probeert het. Hij probeert een beetje...
Op zijn pols.
Ja, een polse glimlach is het.
Maar hij was, hij was gevallen en Sky bericht even later dat hij weer op zijn fiets zat.
Ja. Ja, maar dat verklaart ook. Ik had het niet gezien, maar ik zag wel dat Genier, wat toch niet de minste renner is, als allerlaatste was geëindigd vandaag.
Ah ja, maar wel binnen is gekomen. Dus
ja, ja.
Hij heeft hem bedwongen.
Ja.
Ondanks de valpartij. Ja, Kwiatkowski was wel echt met zijn ribbel op zijn stuur gevallen van Genier. Dus die lag nog met zijn borstkas op het stuur van Genier. Dus het was wel een akelige valpartij. Zeg maar zo'n valpartij waar je net, weet je wel, een rib kan kneuzen, waardoor je niet aan het WK kan meedoen.
Ja.
Dus ik ben benieuwd hoe het nu met hem gaat.
Het zou slecht nieuws voor Poel zijn. Knecht minder.
Ja, precies. Precies. Ja. Voor jouw theorie is dat inderdaad slecht nieuws.
Ja, precies. Nou ja, het was natuurlijk de hele tijd eigenlijk al wachten op Lagos de Covadonga. Wat was het? 12 kilometer voor het einde doemde die in één keer op. Daar hing het spandoek.
In de mist, hè, Willem. Wat mysterieus. Geeft dat gelijk een cachet aan een berg als hij in de mist ligt?
Ja, ja, prachtig. We hadden nog één. De kopgroep was gedesintegreerd. Heet dat zo? Gedesintegreerd?
Ja, vind ik mooi gezegd. Ik vind dat ze dat vaker moeten zeggen bij een kopgroep.
Ja, was opgelost in het niets.
Maar gedesintegreerd, hij was echt uit elkaar gevallen. Want mensen probeerden het wel, maar die tijd liep zo snel terug in de eerste, in de eerste 150 meter van de Lagos de Covadonga. Ja. Iedereen weer teruggepakt.
Er was één Asturier die dapper verzet bood tegen het peloton. Ivan García Cortina. En volgens mij 23 jaar, een jonge gast in ieder geval, van Bahrein Merida. Die vond ik echt heel goed.
Ja.
Die reed, ik dacht eventjes, hij houdt gewoon die Astana jongens op afstand. Maar het was van korte duur. Denk ik een paar kilometer hield hij het vol.
Hij rijdt overigens niet op een Cortina, hè? Dat zijn toch die fietsen met hele dikke frames die je overal in Amsterdam ziet.
Cortina's?
Ja.
Oh ja? Oh. Ja,
daar is hij niet. Het is geen verband tussen de twee.
Nee. Oké. Okay. Nou, heel fijn dat je dat even
opgesteld. Ja, nee, ik zeg het even, want anders kan het verwarring veroorzaken.
Maar de Lacos de Covadonga was nog niet begonnen. Of eigenlijk de eerste echte man die we zagen lossen was Wilco Kelderman. Ja. Dat was wel een beetje een droevig beeld.
Al 10 kilometer voor de meet.
Ja.
Terwijl het een week geleden is. Een week geleden, toen zaten hier nog te jubelen over hoe sterk Kelderman was.
Mm-hmm.
En toen stond Lotto Jumbo nog eerste in
het minder. 4 dagen. Afgelopen woensdag zaten we te jubelen bij Pompet over de kansen van Kelderman.
Ja.
Ja.
Maar die zijn toch...
Ja.
Ik vond het al een beetje een raar verhaal de afgelopen dagen dat ze zeiden van... Ja, die korte klimmetjes, die liggen hem niet. Korte, steile klimmetjes.
Mm-hmm.
Ja, dat kan wel zijn, maar ik denk dat ze hem in principe dat hij wel goed mee kan met dat soort klimmen. Dat hij gewoon niet zo, goed hersteld is van zijn blessure.
Ja, nou, hij zei het zelf. Hij was na aflopen gewoon heel eerlijk. Hij zei ja, ik was gewoon niet goed genoeg. Maar hij weet het zelf aan. Hij zei ja, dit soort klimmen. Het is daar heb je koershardheid voor nodig. En hier merk ik gewoon dat, want je kunt hier eigenlijk niet op trainen, zeg maar, op dit tempo zo'n klim oprijden. Hij was, dat hadden wij natuurlijk van tevoren ook al wel gezegd. Vanuit het voordeel van Kelderman is dat hij fris is, dat hij geen 2 rondes in de benen heeft of niet heel veel koersdagen zoals vele renners. Zoals Kwiatkowski, waar hij nu volgens mij een beetje last van heeft. Maar het nadeel is dat hij dus ook de koershardheid mist en ze ook niet al zeg maar op dit niveau al vaak gereden heeft dit jaar.
Nou, maar je ziet het ook aan Nibali, je ziet het aan... Gezondheid, Willem.
Dank je.
Je ziet het aan Nibali, je ziet het aan Richie Porte. Mm-hmm. En Kelderman is allemaal geblesseerd geweest.
Ja.
Enorm, je mist een enorme tijd uit je trainingsschema.
Ja, dat is waar.
En dan ben je gewoon niet...
Het is gewoon super zonde. Want we hadden hoge verwachtingen. We dachten dat Kelderman echt er doorheen was gekomen. Met de tijdrit die na de rustdag gepland staat... en eigenlijk een gebergte straks in Andorra... wat hem, denk ik, beter zou moeten liggen dan deze steile klimmetjes. Als hij vandaag de schade beperkt had kunnen houden... had het nog echt een hele mooie Vuelta kunnen worden. Ja, hij verloor 4 minuten vandaag. Ja, dat maak je niet meer goed.
Ja, en Galopin moest met hem lossen, vlak daarvoor.
Ja.
Ook een... die hoort gewoon niet in deze regio van het klassement. Precies. Dat is gewoon een beetje...
Ja,
dat alleen was een Kelderman beetje... wel. Dat is gewoon...
Kelderman is het grootste slachtoffer van deze rit. Daar kunnen we volgens mij heel helder over zijn.
Eigenlijk valt 4 minuten nog wel mee, hè?
Nou, als je er op 10 kilometer afgaat, ja, dan kan de schade veel erger zijn. Dus ik denk, dat is natuurlijk wel wat ze bij Sunweb kunnen. Wat de Dumoulin natuurlijk ook fantastisch kan. En die tijdrijders sowieso natuurlijk heel erg beheersen. Is dat je zelfs op zo'n moment bedenkt... Oké, ik kan dit niet volgen. Ik ga nu op mijn eigen tempo gewoon max omhoog rijden. En dan beperk je gewoon de schade. Kijk, die jongens krijgen nooit een echte dreun. Als in, Kelderman staat niet in één keer stil of zo. En dat is natuurlijk wel het knappe. Hij weet wel de schade te beperken. Maar zelfs beperkte schade is 4 minuten op 10 kilometer. En dat is echt heel erg veel.
Ja, ik had een beetje Wout Poels gevoelens bij Kelderman vandaag. Toen ik hem zag rijden, dacht ik, hij lijkt eigenlijk best wel... Door dat lange lijf lijkt hij ook een beetje op Wout Poels.
Mm-hmm.
En hij en Poels zijn zulke goede ronde renners, in principe. Mm-hmm. Waar de hele tijd iets bij fout gaat. Dat het straks aan het eind van hun carrière... hebben ze door onrechtvaardigheid geen grote ronde gewonnen.
Ja.
Zo voelt het een beetje.
Dat geldt natuurlijk voor heel veel renners.
Ja. Ja, het moet allemaal meezitten.
Ja.
Zij zijn echt, ze hebben zoveel klassen gewoon allebei.
Ja, dat is waar.
Je ziet het aan hoe Poels in Groot-Brittannië rijdt.
Geen twijfel over mogelijk ik denk dat het geldt voor allebei. Dus dat Poels, Kelderman, Kruiswijk, die als ze alles meezit en dan alles, dus zeg maar de concurrentie, het parcours, hun eigen vorm, hun eigen mazzel, zeg maar, dan kunnen ze een grote ronde winnen. Dat geloof ik echt.
Ja.
Dumoulin heeft iets minder mazzel nodig.
Ja, maar dat is het ook wel een beetje. Dat er ook best wel veel renners rondrijden in het peloton... die nooit dat soort dingen hebben als last van een blessure van 2 maanden geleden.
Mm.
Of
Kelderman heeft veel pech.
Of pech.
Ja.
Ja, maar sommige renners, zeg maar Froome... altijd als Froome aan de start staat, is die goed.
Mm-hmm.
Dan hij heeft nooit... Froome wordt niet 26e, weet je wel. Nee. Dat gebeurt gewoon niet.
Ja. Behalve dan in het Giro, die hele slechte start.
Ja, maar... Ja, uiteindelijk. Ja, precies.
Won je wel. Is waar.
Maar ja, het is jammer, want ik zat echt...
Nou, en vooral ook omdat er best een grote groep...
door de woonkamer lopen, hoor, toen dat gebeurde.
Ja, Nou, je ziet je eigen Vuelta ook een beetje voor je ogen instorten.
Ja,
je hoopt er toch op.
Ja, gelukkig zit Kruiswijk er nog, denk je dan.
We moeten zomaar even een scenario bedenken waarin Kruiswijk deze Vuelta kan winnen.
Ja, daar reken ik op jou, Willem, wat dat betreft. Want op het moment dat dat gebeurde was eigenlijk het startsignaal van de finale voor de favorieten.
Mm-hmm.
Superman Lopez N, zoals hij op Twitter heet. Ik snap niet waar die N vandaan komt. Ik had de M van Moreno, kan ik me nog wel voorstellen. Maar de N van Nicolas Chalabert snap ik niet.
Ja, misschien was Superman Lopez wel bezet gewoon.
Ja, door een andere Superman Lopez.
Ja.
Ja, dat zou goed kunnen. Maar dan de N, dat ja.
Nou, die ging echt vroeg 7,7 kilometer voor de meet. En dat was echt, die was echt overduidelijk van plan om een groot nummer neer te gaan zetten. Ja. Maar ja, dat was eigenlijk wist je wel, dit is gewoon te vroeg. Hij had er wel echt snit op zitten op zijn demarrage. Maar dus als Quintana nog op Valverde en Carapaz kan rekenen om hem terug te halen, dan is het nog wel echt... Hij had beter even nog Astana voorop kunnen laten rijden. En misschien moeten proberen om in ieder geval Carapaz eraf te rijden.
Ja, het was moeilijk om weg te rijden, zei Yates achteraf. Door die tegenwind die ze hadden op de berg.
Mm.
Dus dan kom je snel in je eentje zo te zitten. En dan
waai je terug, letterlijk.
Ja, waai je terug. Maar ik heb met Lopez kijk ik er toch wel eigenlijk iets anders tegenaan. Omdat er eigenlijk, als je alleen naar de rit van vandaag kijkt, dan zie je gewoon een paar tandenloze demarages eigenlijk. Mm-hmm. Voor iemand die zo kort staat in het klassement.
Mm-hmm.
Maar als je het op het seizoen bekijkt, heeft hij in de Giro gewoon alleen maar verdedigend gereden. Alleen maar heel laf de hele tijd. Geen kopwerk willen doen, alleen maar zijn wieltje plakken.
Ja.
En hier was hij toch gewoon, ging hij echt een serieuze aanval proberen. Dus dat juich ik echt van harte toe.
Ja, dat was wel een beetje de oude Lopez.
Ja, dit verwacht
je een beetje van spectaculaire renner die spectaculaire dingen doet. Ja, dus, en dat kan ook af en toe misgaan. Maar het ging nu een beetje mis, want hij heeft er geen schade van overgehouden.
En interessant aan dit moment was, wie van de Movistars moet hem gaan terughalen?
Ja.
Want dit was wel weer gewoon één grote infight van Movistar vandaag.
Ja, Richie toch? Carapaz moest hem gaan pakken.
Ja.
En het laatste stukje Valverde.
Ja, je ziet ook... Je ziet ze nooit met elkaar praten, hè, die Movistars.
Nee, ze haten elkaar. Dat is wel overduidelijk. Carapaz moet een beetje bemiddelen, denk ik, tussen die twee.
Een stille haat, denk ik. Zeg maar dat ze niet met elkaar praten haat. Want ik denk niet dat Quintana iemand is die schreeuwpartij na de finish.
Nee, zich een schreeuwpartij permitteert. Het zou me verbazen als ze bij Movistar Quintana überhaupt al een keer hebben horen praten.
Ja, lokaal dialect, hè, spreekt hij. En Thomas Dekker, die vertelde me ooit dat Quintana heel erg opvliegend is. Dus misschien heeft hij toch driftbuien na de finish.
Oh, is toch een beetje Latijns-Amerikaans temperament in dan?
Ja, ik zou dat...
Dat hij dan heel erg onderdrukt tijdens de koers en dat er dan na de meet allemaal uit moet.
Ja, precies. Oh, explosie.
net als een kleuter die de hele dag op school braaf heeft moeten zijn, die dan in één keer thuis het hele huis afbreekt.
Ja, dat
idee.
Ja, maar dan geen kleuter, maar iemand van 45.
Ja, een babyboomer, want dat is Nairo, dat weten we allemaal. Ja,
Nairo, de babyboomer.
Het is wachten tot hij een caravan koopt.
Hoe bedoel je, dan gaat hij, omdat alle babyboomers dat hebben, dan gaat hij gewoon met een caravan rijden.
Precies. Nairo, bij ik vertrek, ik zou kijken. Ja. De petankencompetitie.
Maar de echte babyboomer, Valverde, die deed het. Die was wel echt fantastisch vandaag, hè?
Mm-hmm.
Ik vond het echt zo leuk om naar hem te kijken. Dat hij dus gewoon mensen ging terughalen. Dan weer moest lossen. Dan weer terugkwam. Dan weer demarage. Dan weer... Het was echt één groot spektakel bij Valverde.
Ja, en het was mooi dat hij op een gegeven moment... werd hij gelost in het groepje samen met Kruiswijk. En dat was toch een beetje de jonkies die vooraan zaten. Nou ja, de jonkies en Quintana.
Ja.
Tegen de ouderen, die dat springwerk allemaal niet meer aankonden.
Maar Valverde en Kruiswijk.
Keurig op één tempo kunnen blijven rijden. En er gewoon weer bij kwamen.
Ja, je begrijpt dat ik dit soort koers altijd zie als een epische strijd tussen de katholieken en de protestanten, Willem.
Mm-hmm.
En ik vond dat Kruiswijk het zeer moeilijk had als enige protestant in deze groep.
Waarom denk je dat Kruiswijk een protestant is?
Nou ja, gewoon, hij komt uit de Noord-Europa, weet je wel. Echt een,
hij komt uit Brabant.
Oh ja, we hebben nog zo'n stukje van Nederland die nog een beetje achter zijn gebleven. Ik vergeet dat telkens.
Ja. Hij heet Kruiswijk.
Ja. Dat is waar. Uitstekende analyse. Mm. Sorry, het waren alleen maar katholieken vandaag. Ja. Daarom rijdt hij natuurlijk zo goed in de Vuelta.
Precies. Dit kan niet goed.
Maar het was wel een beetje een schifting. Hè? Dat Kruiswijk kon niet echt meekomen met de tempoversnellingen van...
Nee, hij had niks over. Hij zei zelf dat hij scheel zag op een gegeven moment. En dat dat lastig was, want dat ze op een gegeven moment een stukje afdaling hadden waarin hij en scheel keek en dat het mistig was. Dus dat had heel na kunnen aflopen.
Ja, dat is ook wel. Als je letterlijk scheel begint te kijken, dat is wel lastige tegenwerking in de koers.
Zeker.
Weet je wie er ook af moest in deze periode? Was Uran.
Ja.
Dat was toch ook... Michel en José die hadden het de hele tijd over dat de Colombianen elkaar allemaal niet kunnen luchten of zien. Blijkbaar kunnen ze bij Mobistar elkaar allemaal niet luchten en zien. En de Colombianen onderling. Dus er gebeurt echt heel veel tegelijk.
Oké. Okay.
Maar Uran, die was... die kon deze...
Klinkt heel katholiek.
Dus het bewijs, andermaal het bewijs dat het allemaal katholieken zijn.
Yeah.
En in deze fase dat Uran eraf moest, ging Pino er tussenuit.
Ja. Ja, dat was goed.
Leuk, toch?
Jazeker.
Ik vond het heel leuk.
Ja, ja, ik heb...
Had genoeg gedronken vandaag.
Ja, dat is wel fijn. Nee, ik zal je eerlijk zeggen dat ik nooit zo... Ik ben natuurlijk een beetje opgegroeid in de jaren 90 van met Richard Virenque en zo. En Brochard, aan wie ik allemaal een gruwelijke hekel had. En later bleek wel waarom, ook wel een beetje.
Maar jij had dat intuïtief al een hekel aan?
Ik had intuïtief al. De enige Fransoos destijds die ik graag mocht was Laurent Jalabert.
Echt waar? Het is bij mij echt precies andersom.
Maar die reed bij ons. Bij ons reed ook Erik Breukink en Alex Zule en zo. Daar was ik ook altijd wel fan van. Maar de Fransen hebben bij mij altijd... Franse renners, daar heb ik het nooit zo echt op gehad. Dus als er een leuke Franse renner is... dan heb ik altijd tijd nodig om daar een beetje aan te wennen... en hem in mijn hart te sluiten.
Ja.
En zo ook bij Pinot. Maar die is daar inmiddels wel. Dus ik was verheugd om hem te zien, wegrijden.
Ook en door ik vond het drama echt, natuurlijk van dit jaar voor Pino. Dus het maakte natuurlijk extra...
Ja, maar ook, het was gewoon een prachtige aanval. En hij was ook wel weer, ook over drama gesproken... Hij had bijna Veukleriaans drama in zijn aanvallen zitten. Zat hij nog even zo'n tussensprintje toen de camera erop stond. Zeg maar, mond open en zo. Dat was wel echt goed.
Vintage Franse wielrenners natuurlijk.
Ja, echt goed, goede lessen geleerd. Maar het was natuurlijk super knap. Want hij zat heel lang op zo'n 10, 12 seconden voor. En dat liep op en af een beetje. Maar het bleef een beetje daar rondomheen hangen. En wat je al zei, het was gewoon tegenwind ook. Dus het is super knap als je dan in je eentje weg kunt blijven en die voorsprong kunt behouden. Dus het was een prachtige overwinning. Echt heel mooi. Want het zijn geen koekenbakkers die achter hem aan reden. Die gingen ook gewoon die reden ook gewoon tempo. En er zaten wel echt wel een paar momenten in dat ze een klein beetje temporiseerden om vervolgens weer zeg maar weg te springen en zo allemaal daarachter. Maar ja, dit was gewoon echt een huzarensalade.
Echt een huzarensalade van Pino.
Ja.
Maar toen hij over de... ik las het verhaal dat Quintana... Pino was als eerste gefinished, schitterende overwinning. Mm-hmm. En Quintana dacht dat Lopez gewonnen had en ging Lopez feliciteren.
Oh ja?
Ja, die was...
Die
verstaan elkaar niet goed. Hè. Het komt door dat rare dialect van hem. Die verstaat gewoon niet wat er gezegd wordt.
Oké. Okay. Typisch van Nairo.
Ja, hij wist niet. Ik denk dat hij gewoon even schril keek en ontschoten was dat. Dat Pino al eerder binnen was gekomen. Ja,
typisch.
Maar dat brengt ons dus bij wat de favorieten aan het doen waren achter Pino. Want Pino maakt natuurlijk niet zo heel veel uit voor het algemeen klassement. Maar het was aanval na aanval. Hè? Ja. En dat vond ik echt. Wat is Yates toch een fantastische renner?
Ja, hij is wel leuk.
Ja. Ongelooflijk. Ja, ontzettend leuk. Het gewoon in de rode trui aanvallen. Ja. Dat deed hij in de Giro ook. Ja. En dat is gewoon fantastisch om te zien.
Nou ja, hij rookt zijn kans natuurlijk. Had gisteren natuurlijk de ritoverwinning. Dus de ritzegen, dus dat was tof. En het zal me... hij doet het natuurlijk supergoed eigenlijk. We hebben natuurlijk allemaal dat beeld van de Giro... dat hij smeet met zijn krachten... en dat het niet op kon in de eerste anderhalve week... of de eerste twee weken van de Giro... en dat toen het in één keer echt totaal implodeerde. En daar heeft hij natuurlijk heel erg van geleerd... over hoe je energie managt, zeg maar... tijdens zo'n drieweekse rittenkoers. Ik heb wel het idee dat ze dat nu wel doorhebben...
Ja, ik weet niet. Ik kijk er toch iets anders naar. Want ik vraag me af of... In de Giro reed hij namelijk heel erg... om het verschil te maken met Dumoulin... voordat de tijdrit zou komen.
Ja.
Dat was de reden waarom hij zo heel erg aanviel. En ik denk wel dat hij achteraf... dat je kan zeggen dat hij met zijn krachten daarvoor moest smijten.
Ja.
Maar dat is ook wat hij nu aan het doen is. Want hij krijgt... Alles staan nog zo kort op elkaar. Ja. En dinsdag is de tijdrit.
Mm-hmm.
En dat is voor hem een risico. Die kan hij wel goed rijden hoor. Hij heeft in de Giro ook gewoon een goede tijdrit gereden.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel een beetje een risico voor hem. En Dus ja, hij maar moet er staat geen, ook wel aanvallen.
Nee, dat is waar. Maar er is, het verschil is, er is nu geen tijdrijder à la Dumoulin die net achter hem staat.
Ja.
Dus het is echt het is wel een iets ander uitgangspunt dan tijdens de Giro. En ik denk serieus dat hij beter zijn energie gespaard heeft. Weet je wel? Dus in de Giro ging hij ook voor elk tussensprintje ging ze vol. En het was niet alleen hij, maar zijn hele ploeg die gewoon voor de eerste week al helemaal top geprepareerd was en zo. Ja, achteraf is dat natuurlijk altijd makkelijk praten. Maar zij geven zelf ook wel toe dat ze dat heel erg hebben onderschat. Dat gewoon een fout is geweest.
Maar een teken aan de wand vandaag, of een interessant teken aan de wand, was Adam Yates, die vandaag ook heel erg goed reed.
Ja.
En dat zou natuurlijk voor Simon wel zeer van pas komen, als zijn broer weer in vorm is.
Ja, zeker straks in Andorra. Dat zijn echt wel bergritten waar je veel hebt aan een ploeg in vorm. En daar zit tot nu toe die vrij snel geïsoleerd wel. Ja. Yates. Dus het zou mooi zijn als Adam erbij kan komen. Ja.
Maar we zagen nog een paar aanvallen van Lopez.
Ja.
We zagen een paar aanvallen van Yates. Het is ook toch interessant dat de rode trui aanvalt.
Ja.
Terug wordt gepakt, weer aanvalt.
Mm-hmm.
En uiteindelijk ook nog sprint om de eindzege. Dat is eigenlijk het leukste wat je wil. Leukste wat je kan hebben in zo'n slotklim.
Ja.
Is dat hij niet gewoon haalt natuurlijk. Het gebeurt ook heel vaak dat hij dan in één keer een gat slaat. En dat is het dan.
Hmm.
Dat zijn we toch een beetje gewend van de Froome en de Armstrong jaren.
Ja.
Maar bij Yates is het dus gewoon, hij probeert het gewoon.
Ja, het is een superleuke renner. Absoluut. Maar uiteindelijk levert iedereen eigenlijk weinig op. Ja. Zeg maar in de top, want ze kwamen eigenlijk min of meer gelijktijdig over de finish.
2 seconden van elkaar, dat was een beetje het... Ja.
En ook Kruiswijk zat er gewoon bij.
Ja.
Dus
schil en achterstevoren en ondersteboven op de fiets.
Ja, maar hij zat er gewoon bij. En dat is waar het om gaat natuurlijk.
Ja, nee, hartstikke goed gedaan.
Mm-hmm.
Het was wel leuk dat om even naar het lijstje te kijken van de mensen die ooit sneller dan Pino deze Lagos de Covadonga Donga hebben beklommen. Ik vond dat een illustre rijtje. Namelijk Tonkov, Zule, Jiménez, Escartín, Simoni, Sastre, Heras, Menchov en Quintana.
Mooi.
Ja. Huh? Dus dat is, Quintana is nog steeds niet de oude Quintana.
Er zijn heel wat bloedzakken tegen aangegaan.
Ja,
om dit rijtje te kunnen maken.
Rivers of blood, Willem.
Oké. Okay. Nou ja,
hele snelle tijd. Want er is echt de laatste 10 jaar niet zo snel deze berg op gefietst.
Nee, als door nou ja, hulde voor Pino. Het was echt, ik vond het een indrukwekkend nummer van hem. Heel echt knap. Dus het is een zeer verdiende ritzegen. Ja, en we eindigen dus met Pino op 1, Lopez 2, Yates 3, Valverde 4, Kruiswijk 5, Enric Mas.
Die heel goed
over de hoop van Spanje gesproken. Die hier gewoon keurig 6e wordt voor Quintana, Uran. Boegman en Itzakire, maar Uran, Boegman en Itzakire, die zaten allemaal alweer een minuut achter die eerste groep.
Ja.
En dat leidt dus tot een klassement net voor de rustdag. Aangevoerd door Simon Yates, die ook dus nog bonificatie pakte bovenop de berg. Dus een voorsprong op Valverde een beetje uit te breiden. Dus 26 seconden op Valverde, 33 seconden op Quintana, 43 op Lopez, 1,29 op Kruiswijk. Ik zou Kruiswijk staat minder dan een minuut van het podium, mind you.
Ja.
Mas op 1,55, Thibaut Pinot op 2,10, Uran 2,27, Itzagire op 3,03 en Boegman op 3,15. Dus we hebben nog steeds 4 man binnen de minuut in het algemeen klassement. Dus er kan nog heel veel gebeuren.
Nou, dat belooft wat voor de tijdrit. En ja, Kruiswijk kan best een goede tijdrit rijden als je hem vergelijkt met de mensen tussen wie hij staat in het algemeen klassement.
Ja. Ja,
Uran kan ook wel aardig tijd rijden, maar voor de rest is het allemaal geen tijdritspecialisten.
Nee, ik denk dat ze bij Lotto Jumbo de verwachtingen hoog gespannen zijn, hoor. Dus Kruiswijk kan inderdaad... drie dingen die Kruiswijk gaan helpen. Eén is een goede tijdrit. In ieder geval een goede
tijdrit. Is dit de theorie hoe die de Vuelta gaat winnen, Willem?
Ja, ja. Goede tijdrit in vergelijking met alle anderen die om hem heen staan. Dus hij moet hier in ieder geval met een aantal mensen echt verschil kunnen maken. Twee is, we gaan nu naar een gebied toe dat er meer moet liggen dan het gebied waar we nu vandaan komen. Dus die steile, echte 25% klimmetjes, dat is niet Kruiswijk. Maar de Andorra is wel, dat zou hem veel meer moeten liggen. En Kruiswijk is natuurlijk als vanouds goed in de derde week.
Ja.
En dat is natuurlijk, die breekt nu ook aan.
Zolang die niet tegen ijsbanden rijdt.
Zolang die niet tegen ijsbanden rijdt, dat moet ik erbij zeggen. Maar ijsbanden zijn redelijk zeldzaam in september in Andorra.
Ja, dat is waar.
Ja.
Nou ja, kijk, als je 1,29 had gestaan en je had tweede gestaan in het algemeen klassement, had je ook gezegd, wat goed dat hij nog zo kort staat.
Precies. Ja. Nee, dus
nu staat hij vijfde met 1,29.
Ja, nee, dus alle kansen nog hoor. En dat is dat is top. Dus we moeten nu denk ik wel tot dusver dacht ik steeds, Kelderman is natuurlijk eigenlijk de Nederlandse hoop als het gaat over een goede eindklassering. Maar dat is die staat nu geloof ik 12e of 13e.
Ja.
Maar best Kelderman, wel eentje weg van de top 10.
Die kan best wel flink gaan. Flink terugpakken in de tijdrit. Dinsdag Kruiswijk iets minder.
Het probleem is dat hij staat volgens mij 2 of 3 minuten achter. Volgens mij moet hij 4 minuten goed maken om in de top 10 te komen. Dus dat is daar red je niet in 30, in 32 kilometer. Dus hij zal daar ongetwijfeld wat terugpakken, maar dat is niet genoeg. Die heb ik wel een beetje afgeschreven.
Ja.
Als ik Kelderman was, zou ik mooie ritten gaan zoeken.
Kruiswijk zegt, we moeten wel even de verwachtingen temperen. Ik ben geen Dumoulin. Ik ga hier geen minuten terugpakken op de andere favorieten.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat we hem... waar moeten we tevreden mee zijn? Als die 30 seconden, tussen de 30 en de 45 seconden terugpakt op zijn...
Dan moeten we dolgelukkig zijn.
Ja.
Het zou fantastisch zijn als dat zou lukken. Maar
op Yates misschien niet, maar op Valverde... het zijn allemaal van die mensen... Het zijn allemaal van die types die ook best wel een goede tijdrit kunnen rijden... als ze goed zijn.
Ja, in potentie. Ik zie Kruiswijk hier... Ik zou Kruiswijk hier bovenaan zetten... als het gaat over de tijdritfavorieten. Maar nog een derde... Hij had dus tijdens de Tour met Froome gepraat... Over zijn plannen voor de Vuelta. En over hoe je dat nou met elkaar combineert. Want net als Froome had dat natuurlijk vorig jaar gedaan, de Tour en de Vuelta. Je had het niet in de Tour gedaan. Hij had het bij het criterium in Etten-Leur hadden ze het erover gehad.
Ja, bijna hetzelfde.
Ja, ik haal die twee heel vaak door elkaar. Ja,
snap je.
Maar het was Etten-Leur en niet de Ronde van Frankrijk. En Froome had toen gezegd, het is, die fysieke inspanning... natuurlijk is dat zo, zeg maar, dat het echt een fysieke uitdaging is om gewoon weer 3 weken goed te zijn. Maar het is vooral, het is vooral mentaal dat het heel zwaar is om weer je op te moeten laden voor weer 3 weken. Heel erg super geconcentreerd en op de limiet koersen. En Kruiswijk is natuurlijk wel ook in vergelijking in ieder geval met een aantal jongens die ertussen staan, is het natuurlijk inmiddels ook gewoon een ervaren rondrenner. Dus hij zou dit gewoon moeten kunnen. En ik denk altijd, een van de krachten van Kruiswijk is dus die derde week dat hij heel goed is. Maar dat komt ook juist omdat hij mentaal zo sterk is. Dat hij gewoon kan blijven gaan. Dus mijn hopes are up voor Steven.
Dus we hebben eigenlijk 5 argumenten volgens mij nu op tafel liggen. Waarom niet of je wel te gaan winnen.
Ja, hij zou, laat ik zo zeggen. Ik denk dat het onder deze omstandigheden zou het een volstrekt normaal scenario zijn als Kruiswijk zichzelf op het podium rijdt van de Vuelta. Of hij hem wint, dat is wel. En dan moet er nog wel echt wat meer dingen mee zitten dan alleen een goede tijdrit en al deze dingen.
Als jij dit zegt, het doet toch een beetje de moed in de schoenen zinken. Want jij bent toch altijd, je bent toch altijd degene die gewoon het scenario altijd ziet waarin hij de Vuelta wint.
Ja, dus?
Zelfs dat je in de
dat Vuelta... maar ik ben realistisch. Ik word realistischer, hè?
Ja, het is ook omdat je ouder wordt en ervarener en het seizoen op zijn einde loopt. Knap het.
Ja. Maar wat denk jij dan? Denk je dat hij hem kan winnen?
Nee. Nee. Ik denk eigenlijk dat Lopez en Yates hier de sterkste zijn. Mm-hmm. En dat die nog verschillen gaan maken in de overige bergetappes.
Ja. Nou, ik ben het daarmee eens. Ik zou de Quintana bijzetten.
Ja,
en dan Kruiswijk.
Ik denk dat Quintana nog een slechte dag gaat hebben. Hij heeft gewoon geen goed seizoen. Ik vond vandaag ook weer kleurloze aanvallen. En hij kon ook niet meer, op een gegeven moment kon hij ook niet meer terugpakken, weet je wel. Toen werd Yates boos, omdat hij niet achter Lopez aan ging rijden. En dat was volgens mij geen politiek, maar gewoon Quintana die niet meer kon.
Ja.
Dus ik zou Quintana een categorietje onder Yates en Lopez momenteel inschatten.
En welke categorietjes Kruiswijk dan?
Ja, in de categorie met Quintana. Dus dan kunnen om de derde plek vechten.
Oké.
Dit is wel erg uit de
te lossenpollen.
Ja, dat is het hele idee van deze show.
Ja, precies.
Goed. Okay. Laten we naar de...
administratie.
Nee. Ja, precies. Precies. Dus wij hadden dus deze rit proberen te voorspellen. Jij had Richie Porte opgeschreven.
Die heeft het heel goed gedaan. Maar
heb je gezien hoe die geworden is?
Ja, die is derde is die geworden.
In welke dimensie precies heb je het niet?
Nee, heb jij gezien hoeveel ze is geworden? Hij heeft gewoon helemaal niet meegedaan.
Nee.
Nee.
Nibali idem, die ging er al heel snel af. Die had Jonne opgeschreven als de winnaar van vandaag. En ik had Wilco C. Kelderman. Ja,
ook niet super.
Ik had hoop tot 10 kilometer voor het einde.
Dus zo onze inschattingen waren weer traditioneel goed.
Ja, precies. Maar er was een Vlaming die het wel goed had. Ja. Ik viel me tegen. Ik had eigenlijk wel verwacht dat meer mensen Thibaut Pinot hadden opgeschreven. Maar het was er maar eentje. Michiel Dessijn, die wint. En die krijgt dus van ons een boek. En die mag dus in de volgende show, dat is dus aankomende woensdag, mag hier iemand de groeten doen. Als hij tenminste even een WhatsApp-spraakberichtje naar ons stuurt.
Ik vind de groetjes altijd heel leuk. Jammer dat we vandaag geen groetjes hebben, want we hadden de vorige al direct na de uitzending.
Ja, ja.
Of in de uitzending bedoel ik.
Ja, dat is waar. Ja, je mag wel iemand de groetjes doen als je dat graag wil. Het is een beetje het voorrecht van de presentator natuurlijk.
Ja, inderdaad. Nou, dan wil ik graag Thibaut Pinot de groetjes doen. Ik denk dat zij goede vrienden zouden kunnen zijn van elkaar.
Ja, dat is waar.
Kan je een keer aan Jetse Bol vragen als je...
Of je het nummer van Thibaut Pinot mag.
Ja, dat is, of die een keer een biertje met me wil drinken. Nee, kan je een keer aan Jetse Bol vragen of als je achter een camera rijdt, of je aan die camera kan zien of jij op dat moment
of je aanstaat. Wordt. Dat vind ik echt een goede vraag.
Is er een rood bolletje of
een
zo
rood lampje? Ziet?
Oh, hij gaat aan. Dus ik ga nu met een grote glimlach op zijn aanroes van links naar rechts over het circuit demareren.
Ja, dat is een goede vraag. God, ik denk het eigenlijk niet.
Nee, maar het zou een heel ander licht werpen op de carrière van Titi.
Ja. Ja. Ja, dat is waar. Dat is waar, dit klopt. Oké. Nou ja, geen groetjes dus. Jammer, behalve aan Thibaut Pinot. Dat is mooi van je, Tip. Zal die waarderen.
Ik hoop het ook, Thibaut.
Aanstaande woensdag gaan we naar het Balcon de Biscaya. En dat wordt onze volgende voorspelbokaal. Maar misschien moeten we dan even voordat we die etappe gaan bespreken, toch eventjes kort kijken naar wat de laatste week ons gaat brengen. Want morgen hebben we een rustdag. Zij de renners zeer gegund. Dan hebben we een tijdrit van 32 kilometer dinsdag naar Torre de la Vega. Een bergop aankomst naar het Balcon de Biscaya. Een sprintetappe op donderdag. Weer een aankomst bergop op de Col de la Rabassa. Op vrijdag, zaterdag hebben we dan nog een bergrit. Een korte in Andorra. Naar Collada de la Galina. En dan zondag sluiten we traditioneel af met een sprintetappe in Madrid. Maar die Balcon de Biscaya, dat is dus onze volgende voorspelbokaal.
Ja.
En dat is in het Baskenland. Veel klimmen, slecht wegdek. Jij had er nog het feitje van de dag is dat we starten in Getxo in het Baskenland. En wie komt daar vandaan?
Jouw vriend Jonathan Castroviejo.
Oh ja, die ik had voorspeld voor de eerste, voor de proloog.
Ja. Misschien gaat hij wel een ontsnapping zitten.
Gewoon omdat het kan.
Ja, want dat doen die Spanjaarden. Die zijn wel weer zo, weet je wel, in Baskenland.
Dat is waar.
Toch even,
ja, dat is waar.
Nee, de trots dus, voor opreinen.
Ja, die Balcon de Biscaya. Tim, wat is dat voor klim?
Nou, dat is een interessante slotklim. Het begint een beetje rustig. Eerste 3 kilometer. Dan gaan de renners moeten links afslaan. En dan wordt het heel steil. De laatste 4 kilometer stijgt de klim met 11%. En bestaat het wegdek uit betonplaten.
Mm-hmm.
Dus dat is natuurlijk wel weer... Is
Macadammers dat een zou mijn opa zo noemen.
Macadammers?
Ja.
Ja, echt waar?
Ja, omdat zo noemen ze dat in Brabant. Macadam, dat is namelijk dat het...
Macadam.
Ja? Nee, het is genoemd naar de General McAdam. Na de Tweede Wereldoorlog legde ze namelijk heel veel van die betonplaten als wegen aan. Zeg maar omdat het een hele snelle manier was om wegen aan te leggen. En dat was een opdracht van General McAdam. Oh. En daarom heet het in Brabant heet dat Macadammerweg.
Oh, ik had gedacht dat het zo nou is dat ook weer dat een woord de fonetische klank is van wat er gebeurt.
Ja, dat had ook gekund.
Macadam.
Ja. God, jeetje. Hoe heet dat ook alweer? Dat het woord klopt bij... Jij bent hier de literaire man. Dat het woord klopt bij de klank.
Ja, wat is het ook weer? Een Oh, nu zitten heel veel mensen die hier naar zitten te luisteren. Die zitten, ik weet het. Kom volgende keer op terug. We hebben vast een rectificatie.
Tweet het maar even.
Ja, nu. Ja. Nee, we zien het wel, de rectificaties. Hmm. Het is een gek plaatje voor die etappe. Want ik vind dat die laatste berg, dat als je daar, als je goed naar het plaatje kijkt, lijkt het net alsof die laatste berg, van het topje daarvan is afgehaakt.
Onomatopee.
Een onomatopee. Oh ja. Zit onder rectificaties toegekomen. Ja. Maar ik heb een vriendin die komt uit Kentucky. En daar is mountain topping een groot probleem. Er wordt echt de bovenkant van een berg wordt eraf gehaald voor afgravingen. Van bepaalde grondstoffen.
Ja. Maar dat of om lijkt Thijs Zonnevelds projectje mogelijk te maken.
Ja, om de bergtoppen hierheen te brengen. Ja, precies. Maar de balkon de Biscaya ziet er op het plaatje uit het routeboek ziet er ook uit alsof de bovenkant er vanaf is gehakt.
Oh.
Dus misschien zit er wel iets heel interessants bovenop.
Oké. Maar het woord dat die zeg maar omschreven wordt als het balkon van Biscaya is wel een beetje. Het balkon suggereert ook wel een beetje dat het
is een soort
afgeplat is. Ja.
Oké. Wie heb jij opgeschreven voor deze rit, Willem?
Nog niemand.
Oh.
Ik dacht, ik ga naar jullie eerst.
Zal ik wel voorgaan?
Nee, ik zie dat jij... Wie heb jij?
George Bennett.
Ja.
Dacht ik, ja, omdat zijn klassement toch een beetje naar de vaantjes is. Mm-hmm. Omdat hij vandaag mee zat, dacht ik, nou, hij gaat voor etappe-overwinningen.
Ja.
Ik hoop natuurlijk een tijdperk Mollema.
Ja, nee, ik ga dan voor Mollema.
Ja? Ja, ik schrijf hem op bij jou.
Ja. Nou ja, kijk, dit is wel... Er zitten natuurlijk een aantal klimmetjes in waar hij gewoon punten kan pakken. Ja, en ik geloof er wel in Bauke.
Ja,
Michel en José die suggereerden omdat hij zo snel weer terugvloog vandaag in de grote groep, dat het beste er wel af was met Mollema. Maar dat geloof ik niet.
Nee. Dat hij denkt, ik denk dat hij gewoon calculeert, het verschil wordt niet groot genoeg. Want ja. Het peloton, het heeft vandaag geen zin.
Even slim rijden. Oké. Okay. Jonne had Jonne gevraagd om het per spraakbericht te doen.
Ja, ja. Hij zei het volgende.
Yo mannen, buitengewoon ongelukkig dat ik net vlak voor de finale lek rijd. Maar ja, zoals in het wielrennen is het ook in de podcasten. De rode lantaarn wacht op niemand. Dus bij deze, maar even op deze manier. Mijn voorspelbokaal voor aanstaande woensdag zet ik op Gianluca Brambilla. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar de man rijdt buitengewoon sterk de afgelopen dagen. En wie weet dat hij het gewoon kan flikken.
Hmm. Brambilla.
Brambilla, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd.
Grappige keuze, want Jonnes raadt altijd iedereen aan om Brambilla in de tourpool op te nemen.
Snap ik wel. En ik had afgelopen gisteren avond had ik Jetse Bol weer even aan de telefoon. Staat in onze feed. En dat was echt een leuk gesprek over wat er eigenlijk voor nodig is om in de ontsnapping te zitten. Want ja. Ik dacht, dan ga ik hem eens even naar vragen over hoe werkt dat dan? En hoe bereid je daar dan op voor en zo? En wanneer... Nou ja, dat was heel leuk. Hij heeft het heel mooi stap voor stap uitgelegd over hoe dat dan ging. En wat het eigenlijk vraagt van iemand om zo vaak in ontsnapping mee te zitten.
Ja.
En dat je er inderdaad echt heel erg goed voor moet zijn. Omdat het gewoon vaak soms... Nou ja, hij noemde één etappe waar het gewoon 100 kilometer achter elkaar geprobeerd werd om te ontsnappen. Zeg maar ontsnapping na ontsnapping en het lukte steeds niet. Ja, zei hij, je kunt niet 100 kilometer in de aanval zijn. Dat gaat gewoon niet.
Maar dat bewijst maar weer hoe goed Mollema is deze Vuelta.
Ja, ja.
Zo ja. Grappig dat Mollema eigenlijk doet wat Gesink de hele tijd aangekondigd heeft. Weet je wel. Ik ga nu aanvallen.
Ja.
En van Mollema wist het eigenlijk niet precies wat hij deze Vuelta kan doen. Maar ja. Hij laat me toch een partijtje zien hoe goed hij kan aanvallen.
Hoed af.
Hoed af, zou iemand van de NOS zeggen.
Precies. Nou, Bennett voor jou, Mollema voor mij, Brambilla voor Jonne. Meedoen kan via de Rode Lantaarn op Facebook. En like die pagina dan meteen even. Of via hashtag voorspelbokaal op Twitter. Dat was hem voor vandaag, Tim. U luistert naar de Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Vandaag aan de eettafel van Tim, Willem Dudok en Tim de Gier. De productie is stevig in handen van Jonne Series van Dag en Nacht Media, zelfs op afstand. We danken Het is Koers.nl, de leukste wielerploeg van Nederland en Vlaanderen, voor de morele en morele steun en steun anderszins op vele fronten. Als je wil reageren op deze uitzending, dat kan. Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemLudok, @TimDeGier en @TonGarçon, waarvan de eerste O een nul is. En abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar in elk geval even een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Voor de mooiste review van deze Vuelta hebben we ook een mooi boek beschikbaar. En misschien, ja, nee zeker, dat is een gesigneerde Kleine Heine, mede mogelijk gemaakt door uitgeverij De Muur. Uitgeverij De Muur en Atlas Contact. Tim, hebben we nog een leuk om voor te lezen?
Nee, we zitten een beetje, zitten een beetje krap in de recensies op het moment, Willem.
Ja,
we gaan, het is voor het eerst in de geschiedenis van de Rode Lantaarn dat we niet een knapperige nieuwe recensie hebben op te dienen.
Ja, ik heb nog wel een oude. Zal ik die dan maar doen?
Ja, doe maar.
Ja, maar dit is een verkapte oproep om uw recensie te schrijven, lieve luisteraar. Want daar worden wij gelukkig van.
Gratis airtime.
Sowieso. Ruud KN gaf ons 5 sterren. De titel van zijn recensie was Licht in het Duister. Wat ik vrij veelbelovend vind al. En die schreef: perfecte mix tussen humor en goede analyses. Alleen de Rode Lantaarn mag best wat meer aandacht krijgen. Nou, we hebben het vandaag over Genier gehad, die vandaag laatste werd in deze etappe. Dus Ruud KN wordt op zijn wenken bediend.
Genier, ja. Geweldenaar.
Ja, zeker. Nou ja, we hebben toch een mooie ritzegen. Oi. We moeten het wel nog heel even over hebben, toch?
Over Genier?
En Dylan van Baarle.
Ja. Ja, die, maar ja.
Ja.
Die Dylan gaat waarschijnlijk zelfs het WK mislopen hiernoor.
Mm. Ja, het was, ja, denk je dat?
Hij zegt zelf, kan niet lopen op dit moment.
Oei. Ah, het is wel echt... had je het live gezien?
Ja.
Ik kreeg een beetje buikpijn van.
Maar wat bedoel je van de valpartij?
Ja, ja, ja.
Van hoe die
etappe... Ja, Genier won die etappe.
Ja.
En Van Baarle zat er natuurlijk net achter. Ik dacht echt dat hij hem had. Ik zat al te juichen achter de televisie.
Ja, ik eigenlijk ook.
Ja.
Ik was ook... het was zo erg, ja.
Hij kwam met zo'n snelheid af, maar Genier hield hem nog net tegen. En zo'n man van de organisatie, daar knalde ze. Genier kon hem nog net, nou ja, kon hem eigenlijk net niet meer ontwijken. Maar Van Baarle knalde er vol overheen.
Ja, maar het waren ook hele smalle wegjes. Het was ook wel een beetje ongelukkig.
Ja, maar dan ben je daar doorheen, dan ben je over de finish in ieder geval je alsnog.
Ja,
het is wel,
dat gebeurt wel vaak op het moment. Heb ik wel vaak gezien dit seizoen.
Sowieso krijgt de Vuelta ook wel veel kritiek over dit soort dingen. Ja. Over veiligheid van de renners is echt wel een stuk minder dan bijvoorbeeld in de Tour. Allemaal net iets minder goed geregeld. Ja. Dus Bol had het volgens mij in de eerste etappes ook, of na de eerste etappes ook over dat ze een soort van luchtalarm hadden bij gevaarlijke punten.
Oh ja.
En een sirene, zeg maar, van hoe heet dat? Een zwaailicht. Dat dan zeg maar gevaarlijke punten moesten, omdat ze geen seingevers genoeg hebben die daar dan ook kunnen staan. Ja, het is allemaal wel poei.
Doen ze niet in profpeloton hetzelfde als dat je met zo'n amateur pelotonnetje, dat je dan allemaal zegt, hey, dan zo naar het wegwerk reizen.
Wappert met je handje naar achter.
Ja, zit er een gat in de weg.
Ja, dat zullen ze best wel doen, maar ik kan me voorstellen dat als je met 80 km per uur een afdaling doet, dat echt even net iets lastiger wordt.
Ook leuk om een keer aan Jetsen Bol te vragen of ze ook van die signalen in het peloton.
Ja, of dat ze dat dan roepen.
Misschien doen Spanjaarden wel over andere signalen.
Dat er is altijd iemand die op het juiste moment gruppetto roept en dan gaan ze, zeg maar, dan wordt de bus geformeerd. Dan dacht ik, ja, maar dan kun je toch ook zelf gewoon een keer, als je moe bent, dat je dan gewoon roept gruppetto. En dat dan zal altijd wel mensen zijn die het daarmee eens zijn.
Denk je dat mensen zo geprogrammeerd zijn, dat als je in de finale van de koers heel hard gruppetto roept, dat ze in de war raken en dan snel zo.
Dat is waarschijnlijk hoe Kruiswijk erbij is gekomen vandaag. Door gewoon dat te roepen naar Quintana.
Gruppetto.
Gruppetto achter de kop.
Geniaal.
Goed. Wij zijn er woensdag
zo
weer.
Zo slim van hem. Zo slimme coureur.
En met wij bedoel ik Jonne en ik. Want jij bent er niet.
Oh ja, ik ga even naar België.
Voor zaken.
Ja, even verkennen alvast.
Leuk man. Echt spannend.
Volgende week.
Ga je Radio Stelvio signen?
Ja, ik zou die zo. Daar moeten we toch eens een keer, mee samenkomen voor een biertje. Ja.
Leuk. Ik had ze al uitgenodigd als ze in Nederland zijn, dat ze langs moesten komen. Het lijkt me alleen al leuk om omdat, net zoals we vaker vrouwen kunnen gebruiken in onze podcast, vrouwelijke stemmen, zou mooi Vlaams zou ook niet meer staan.
Ja. Jonne komt er wel bij in de buurt, maar...
Ja, dat plat Amsterdam haalt het net niet. Goed. Woensdag dus.
Ja.
A piento.
A piento. I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.